NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Hij is acteur, trompetist en schilder en haalde zijn dochter, ook actrice en verslaggeefster bij het Sinterklaasjournaal, vroeger graag op van school, wat zij vreselijk vond, want hij droeg een hoed, een kleurige ruitjesbroek en zong luidkeels op het schoolplein. Maar het is allemaal goed gekomen, want nu vindt ze dat juist geweldig. Hier zijn Hans en Charlie Chen Dagelet. Uw presentator is Frank van der Linde.
Wij schrijven kerst, wij schrijven een nieuw leven. Wij schrijven ook de eindigheid der dagen en de staat opmaken. Dus, Hans, wat herinner jij je van de geboorte van Charlie?
Dat het heel lang duurde. Het was echt een paar dagen. Het was,
Paar dagen?
Ja, het was echt een ongelooflijke lange en hele pijnlijke bevalling.
Uh-huh.
Esther moest met een kammetje in de hand de handen samenknijpen, onder de douche gaan staan. Want die weeën die wilden niet doorzetten, die bleven maar duren. En er kwam geen ontsluiting.
En wat hielp dat kammetje dan?
Om jezelf op de een of andere manier te ontspannen. Of ja, ik denk dat dat het is. Dat je een soort afleidingsmanoeuvre nodig hebt om de rest van je lichaam dat je loslaat.
Ja.
Onder de douche staan is ook zoiets. Dus het ging dan gelijktijdig. Ik herinner me dat er mensen binnenkwamen bij ons, dat Esther op de bank lag en ik erbij. En steeds maar ademhalingen doen en de rug masseren. Dus dat ongelooflijke rugpijn. Ik geloof dat het 48 uur geduurd heeft.
Charlie is zitten kijken alsof je het voor het eerst...
En toen uiteindelijk werd besloten om met de ziekenauto zelfs naar het ziekenhuis te gaan. Daar heeft Esther zo'n injectie gehad.
Charlie, even die blik.
Deze details wist ik eigenlijk allemaal niet. Ik wist wel dat het een moeizame bevalling was met heel veel bloedverlies, maar niet dat het zo lang duurde en kammetjes en zo. Dat wist ik niet.
En toen met een ding naar het ziekenhuis kreeg Esther een injectie om die weeën nog een extra stimulans te geven. En toen inderdaad, toen ging het gebeuren. Maar er was enorm veel bloedverlies. Mm-hmm. Dus we moesten... ook weer bloedtransfusies aan te pas komen. Maar toen werd er dus wel een dochtertje geboren. En ik mocht de eerste nacht in het ziekenhuis blijven slapen naast Esther. En ik herinner me dat jij lag bij mij in bed. En ik was zo moe van al die dagen dat ik heel diep in slaap gevallen was. En plotseling wakker werd van een soort van... En toen bleek ik bovenop je te liggen.
Ja, jij lag op, ik lag op Charlie.
Ik lag bovenop de baby.
Ze zit er. We zijn blij met haar komst ook, Charlie. Ja. Fijn dat jij er ook bent.
Ja.
Ik had je bijna gepletst, schat. Ja. Dat is net niet gebeurd.
Ja. Ja, ja. Hey, en Charlie, en even andersom. Hè. Geboorte, dood. Wat weet jij van het moment dat Hans op het randje van de dood zweefde?
Op het randje van de dood?
3 maanden in een ziekenhuis. Hepatitis.
Oh, in je hippietijd.
Ja, dat was ver voor de tijd van
Charlie. Ja, wat weet jij daarvan, Charlie?
Dat hij inderdaad heel lang in het ziekenhuis heeft gelegen. Dat hij heel geel was. Door alle... Ja, eigenlijk wel door alle drugs. Toch, die je... Toen het door het feesten...
Ja, ik had een besmettelijke vorm van hepatitis. Hepatitis B met Australië-antigeen. Dat was een hele bijzondere vorm van hepatitis. Waarbij die stoffen die dus eigenlijk aangevoerd moesten worden door je lichaam om je weer beter te maken, ook weer afgebroken werden.
Maar wat had dat wel of niet met drugs te maken dan?
Nou, het had te maken met met een periode in mijn leven waarin ik inderdaad veel drugs gebruikte en in alle opzichten heel extreem leefde. Maar ik heb toen waarschijnlijk hepatitis opgelopen van iemand anders.
Ja. Charlie, heb je nou enig idee hoe dat kon, dat hij daar zo kwam te liggen? Jij bent hoe oud nu?
31.
En jij, Hans, was toen?
Even kijken.
Had je docusentatum al?
Twee andere kinderen?
Nee, die had ik niet. Maar ik was toen 23.
Ja, maar je had wel al een Louis d'Or. Prijs voor de acteur van het jaar, zou ik maar zeggen. Dat moet Esther 8 jaar ouder nog halen. Esther is de moeder. Dat moet Charlie 8 jaar ouder nog halen. had dat met elkaar te maken? Daar komen te liggen en zo vroeg een prijs winnen?
Enigszins. Ik denk het wel. Ik denk dat door die prijs was ik opeens wereldberoemd in Amsterdam en in Nederland. En ik had een beetje een popster gevoel wel. Dat had ik wel, ja.
En Charlie, hoe sta jij nu in het leven? Dat is een andere tijd. Een compleet andere tijd. Je hebt ook een andere carrière. Waar bevind jij je?
ik denk dat het voor mij... Nou, waar bevind ik me? Ja, nou, ik heb zelf ook een kindje. En ik heb altijd vroeger gedacht, toen ik jonger was, en dat ik altijd een heel ander soort leven dan mijn ouders zou krijgen. Als in heel veel gestructureerder, met een normale soort levens... dagen die er gewoon uitzien. Zoals bij mijn klasgenootjes thuis, waarvan ik dacht, oké, lekker 9 uur opstaan, 6 uur 's avonds eten met elkaar aan tafel, rustig.
Dream on.
Ja, en op de een of andere manier is dat, nou ja, net zoals de introductie net eigenlijk, waarin ik vroeger me schaamde dat mijn ouders mij naar school brachten omdat ze zo excentriek waren. Ja, ik geloof niet dat het nu heel veel anders is als hoe ik mijn leven leid samen met mijn vriend.
Ook een sympathieke chaos?
Ook behoorlijk, ja. Ja, we wonen anti-kraak in Amsterdam, net zoals Hans dat ook deed. En vroeger had ik echt niet bedacht dat ik dat ook allemaal een beetje op die manier ging doen. Maar ja, dat is toch blijkbaar wel.
U luistert naar Kunsthof op deze eerste kerstdag. En we zijn er door de weekse dagen tussen 7 en 8 van de NTR op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond Hans en Charlie Dagelet. Beide acteur. Beide ook muzikus. Hè? Trompet in het geval van Hans. Cello in het geval van Charlie. Gaan we het over hebben. Want jij staat in Noir. Even het stuk.
Ja, dat is van theatercollectief 90s Productions. Die komen uit Amsterdam. Ik heb met hun op de theaterschool gezeten in Amsterdam. Zij zijn een eigen collectief begonnen en ik speel nu samen met hun, of in hun voorstelling die we samen hebben gemaakt. Dus dat is helemaal gezamenlijk tot stand gekomen met muziek en teksten die wij zelf allemaal hebben geschreven.
Hoe is het om een relatie met een robot te hebben? En hoe ziet het er verder in 2047 uit?
Ja, het speelt zich af in de toekomst.
Met een vrijdagavond naartoe geweest. Gaat dat zien? Intrigerende voorstelling. En Hans, jij zit hier, ik noem de trompet, maar je speelt ook piano vanwege onder andere een cd.
Ja. Dat wil zeggen, ik speel helemaal geen piano.
Nou ja.
Ik doe alsof.
Ja.
En ik heb heel veel piano ingespeeld voor die cd.
Uren,
ja. Dat heeft mijn collega Jan van Eert, muzikus, die heeft bij mij thuis apparatuur neergezet. En die zei, je moet op die knop drukken om hem aan te zetten en die knop om hem weer uit te zetten. En ik kon dat doen wanneer ik wou.
En hij heeft daar stukken uitgeselecteerd.
En die aangekleed. En vervolgens zijn we naast elkaar gezitten bij de computer.
Oké. Nou, we gaan het hebben over muziek, we gaan het hebben over acteren, we gaan het hebben over vader, dochter, we gaan het hebben over de zin van het leven. En nog veel meer. Dat kan allemaal in
dat
de...
Veel,
ja, joh. Ach,
doe maar.
We hebben nog 44
minuten. Kerst, hè?
Past het allemaal in. Past het allemaal in. En zelfs vragen van de luisteraar past daarin. Hashtag Radio Kunsthof voor tweets. Kunsthof@ntr voor mails. En u kunt ons terugluisteren via de podcast onder andere. Als ik nou eens aan jullie zou vragen om elkaar voor te stellen aan de hand van het volgende. Hans, wat zou een mens van Charlie moeten weten om haar te doorgronden? Om haar echt te snappen? Wat zou je dan zeggen?
Ik zou het bij God niet weten, want ik vind het zelf heel moeilijk om haar te snappen. Ik kijk naar haar en ik denk, hoe is het mogelijk?
Wat zie je dan?
Ik zie een vrouw die... ik zie in ieder geval een hele... bijzondere vrouw die wat in de mars heeft, die een enorm sterk karakter heeft, vind ik. Ik verwonder me enorm.
Esther over... ook, hè? De moeder, jouw echtgenote, zegt: het was zo'n schuw vogeltje.
Ja. Het was een heel stil meisje die met een soort van hele verbaasde ogen naar de wereld keek. Die heel erg op de achtergrond bleef. Die tot op hoge leeftijd, toen ze 12, 13 was, nauwelijks iets durfde te zeggen. Daarna werd het iets meer. En die is actrice geworden, wat ik niet had kunnen bevroeden.
Nou, sterker, het hele idee van naar de toneelschool, dat stuitte bij jou en je echtgenoten op verbijstering.
Ja, het kwam gewoon uit de lucht vallen. Ik had het totaal niet verwacht. Van de ene dag op de andere, ze zei plotseling, ik ga mijn toelating.
En weet jij nou, want we proberen haar even te doorgronden voordat ze er zelf iets over gaat zeggen, waar de knop om is gegaan of waardoor de knop om is gegaan?
Nee, weet ik nog steeds niet.
Doe eens, Charlie.
Nou, het grappige is, er is nooit echt een knop omgegaan. Voor mij was er al sinds jongs af aan is er nooit sprake van geweest dat ik in mijn hoofd iets anders zou doen. Het was voor mij altijd heel vanzelfsprekend dat ik ofwel iets in de muziek ging doen, ofwel met toneel of film. Ik heb daar nooit, er is nooit een moment geweest in mijn leven dat ik dacht, oh ja, nu ga ik dit ook doen. Ik heb mij nooit afgevraagd of er überhaupt iets anders was.
Je kwam uit die biotoop. Je moeder is van 1000 artistieke dingen. De andere nakomelingen zijn van 1001 artistieke dingen. Was toch eigenlijk amper denkbaar dat je iets anders zou doen?
Nee, voor mij niet in ieder geval. Ik heb mij nooit afgevraagd of er misschien nog wel andere interesses waren. Ik ben van jongs af aan ook wel op muziek gezet. En mijn ouders hebben mij nooit, jullie hebben nooit gepusht daarin.
Maar dat schuwen dan toch? Er moet wel iets gebeurd zijn waardoor dat schuwe vogeltje, zoals Esther je noemde,
ja,
is veranderd in die vrouw die in noir op cello speelt, geweldig zingt. Daar als een huis staat in dat stuk.
Ja, nou, ik heb met muziek, mijn relatie met muziek en ook op school, of de middelbare school, en ook daarnaast had ik ook musicalles, had ik dat dus niet. Dus ik heb mij op een of andere manier altijd wel heel veel vrijheid gevoeld op het moment dat ik muziek of met toneel bezig was.
Als je eigenlijk uit jezelf kon stappen.
Ja, ja. Dus ik heb daar altijd.
Maar toen wij op de parade speelden met het gezin, had je dat niet. Want dan moesten we iedere keer tegen jou zeggen,
ja,
Charlie,
dat klopt,
ga
maar
iets meer naar voren. Ga iets duidelijker, iets harder praten, dat mensen je kunnen verstaan.
Je staat op de planken.
Ja.
Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat ook heel erg is omdat het iets is wat ik zelf wou doen. Want ik heb dat op school echt nooit zo in de op toneelschool, of op de toneelschool, op de middelbare school, heb ik dat nooit zo ervaren dat dat aan de hand was. Mm. Ik zat alleen maar bij de toneelklas op de Montessori Lyceum waar ik op school zat. Maar en dat zit er nog steeds wel, denk ik, dat ik het allemaal wel het liefst zelf wil doen. Dus ik heb wel eens met mijn vader en met mijn moeder het over het vak en zo. Maar ik wil ook eigenlijk liever pas dat zij naar de première komen kijken. Of
ja,
dat, als ik audities heb, denk ik, ik heb wel eens met jou aan een tekst gezeten, maar ik wil het toch allemaal wel zelf doen. Denk ik, laat me maar.
En laten we het eens even omdraaien, Charlie. Wat moet een luisteraar weten van Hans om hem enigermate te doorgronden?
Dat Hans eigenlijk, ik kan er wel iets over zeggen, Hans. Ja, ik kan het niet, maar ik denk het wel. Hans is eigenlijk, maar dat is misschien iets wat ik de laatste jaren pas heb ondervonden, maar dat hij eigenlijk dat je hem als een soort kind moet benaderen.
Zij de dochter.
Ja, het is gewoon.
Je kijkt nu ongeveer door haar heen, Hans. Ik weet niet of je dat zelf in de gaten hebt.
Ik ben benieuwd of het er komt.
Ja,
Hans is eigenlijk, ik denk, nooit echt veranderd in hoe hij reageert op dingen of hoe hij naar dingen kijkt sinds hij kind is. Ik vind ook hoe Hans op bepaalde dingen reageert.
Kun je eens een voorbeeld geven? Ja. Kijk, daar heb je het kind Hans, Dagelet.
Dat is misschien niet per se dan ik zie. Maar kijk, je ziet, nou, het is radio. Ja. Mensen kunnen het niet zien. Maar
we gaan hier foto's van maken.
Je zit er echt wel.
Dagelet bedremmeld. Uniek. Open de NRC er maar mee morgen.
Nou, het is heel. Bijvoorbeeld de première bij Van Noir, de voorstelling, de laatste voorstelling die ik aan het doen was. Hans reageert heel puur op dingen. Dus daar zit bijna geen filter tussen. Ofwel, het is keihard lachen. Of het is huilen. Of het is kwaadheid. Er zit soms weinig tussen of zo. Waarin je als volwassene soms kan denken, oh, ik moet misschien hier even inhouden. Vind ik dat bij jou, maar dat vind ik juist heel mooi hoor. Is dat bij jou veel minder? Bij de voorstelling was hij gewoon keihard aan het lachen. Soms ook op een randje dat ik dacht, oh, maar hij zou nu ook net zo goed. Het zou ook net zo goed over kunnen gaan in huilen. En gewoon echt op kunnen gaan.
Hij heeft geen handrem.
Nee, gewoon op kunnen gaan in wat er gebeurt.
Ja.
Om hem heen. En dat zie je ook als hij. Dat zie ik ook als hij op straat, op een terrasje zit. Of als.
Ben je dat bewust, Hans?
Nou, ik heb de laatste tijd wel dat ik het heel erg het idee heb dat mijn leven één grote trip is. Dat ik zo geboeid ben door wat ik zie en wat ik hoor. En dan vaak heel erg voor andere mensen vaak afwezig ben. Mm-hmm. Die dan tegen me beginnen te praten. Maar dan heb ik gewoon geen oor voor wat ze zeggen. Want omdat ik op dat moment heel erg met iets anders bezig ben of zo. Het is bij mij.
Eigen universum.
Eén groot avontuur eigenlijk. En zo kijk ik ook nu naar Charlie. En zo kijk ik ook naar mijn andere kinderen. Ik denk, hoe is het in godsnaam mogelijk? Zijn het kinderen van mij? En zo.
Maar is het dan iets wat je de laatste jaren op hebt? Of is dat iets wat je altijd al hebt gehad?
Word ik me nu een beetje bewust van dat ik dat heb. Ik denk dat ik dat altijd wel heb gehad.
Ja.
Maar je komt nu een beetje in je eigen helikopter. Dat je af en toe naar beneden kan kijken en denken, die Hans.
Ja.
Waar sta jij momenteel in? Je acteert in Iho?
Iho. Ja, nee, dat is net achter de rug.
Ja?
Ja.
Wat was dat?
Een heel lang stuk. Met een hele lange titel. En daarin speelde ik een 72-jarige man die zijn huis wil verkopen en die eind aan zijn leven wil maken en zijn familie bijeenroept om dat mede te delen. Ja, en dan breekt de hel los.
Ik heb me laten influisteren dat toen je dat zag, dat je zei, wat een kutrol.
Ja, heel gek. Ik had het stuk wel gelezen. En toen bij de lezing, met alle acteurs erbij, met de regisseur, toen dacht ik, wat een kutstuk eigenlijk. En toen werd er
door de regisseur. Waarom dan?
Ja, er werd door de regisseur gevraagd, wat vinden jullie ervan? Ik vond het zo naar. Ik vond het zo negatief, zo walgelijk eigenlijk.
Waarom? Oude man weet dat hij gaat sterven, roept een aantal mensen bijeen.
Er wordt zo ontzettend veel geschreeuwd en verschrikkelijke dingen gezegd. En toen dacht ik, ja, maar die man, wat een vreselijke man eigenlijk. En toen zei ik dat en toen ontstak, dankjewel. Ontstak de regisseur in een soort van totale ontsteltenis, in woede. Zei, maar ik heb jou gevraagd, waarom ben je er niet gelijk? Je hebt toch een stuk gelezen? Ik begrijp hier niets van, dit heb ik nog nooit van
meegemaakt.
Wat kom
je dan doen?
Ja. Waarom zit je hier dan? Ja. Zei hij. En toen gingen alle acteurs die gingen zich er tegenaan bemoeien. En ontstond er een enorme discussie die heel boeiend was. En die mij gelijk motiveerde van, inderdaad, het is heel interessant. Het is wel eigenlijk heel interessant.
Waarom dan in tweede instantie wel degelijk?
Wat zeg je?
Waarom in tweede instantie dan wel degelijk interessant?
Omdat ik allemaal dingen langs hoorde komen dat ik dacht van, het is inderdaad de moeite waard. Dit is geen afrekening of dit is helemaal niet negatief. Het is eigenlijk heel positief. Want het zijn allemaal mensen bij elkaar die zichzelf willen verklaren en met elkaar daarover in contact willen komen.
Ja.
Nou, dat is een heel interessant gegeven.
Ja, maar het was meer het personage dat je dacht, wat is het voor...
Ja, wat een nare man eigenlijk.
Maar dat is dan toch juist ook heel interessant, omdat...
Mijn weerzin kwam voort uit iets heel dieps, wat ik pas veel later bewust werd tijdens de repetities.
Namelijk?
Dus namelijk dat wat die man overkomt in het stuk, dat mij dat in het echte leven ook is overkomen. En dat ik daar eigenlijk helemaal niet meer over had.
Wat is jou dan overkomen?
Nou, wat mij is overkomen is dat mijn vader eigenlijk helemaal geen gezin meer had. En,
die wilde niet verder.
Die wilde niet verder en die heeft mij daarop voorbereid. Daar heb ik me enorm tegen verzet.
Wacht even, een vader zegt tegen zijn zoon, hey, houd er even rekening mee.
Ja, mijn vader heeft gezegd van, als ik er niet meer ben, dan kun je daar en daar een briefje vinden.
Op welke leeftijd?
Toen was ik 21, 22.
En wat zeg je op zo'n moment?
Ik ging er tegenin. Ik zei, maar wat is dit voor onzin? En ik wou het gewoon niet horen. Ik zei, ik zie dit niet zo zitten, pa. En ik wilde het gewoon niet horen.
Snapte je niks van de mogelijke redenen?
Ja,
die
ik
hij
snapte
had.
De redenen wel. Nou, toen niet. Mijn vader was in een hele beklagenswaardige toestand. Zijn vrouw was doodgegaan. Hij is heel erg katholiek. Hij wou geen euthanasie. Er was geen sprake van. Dus zijn vrouw heeft mijn moeder heeft een enorme lijdensweg doorstaan. Echt gruwelijk. Was ik ook al heel kwaad over. Hij heeft tot eind toe heeft hij dat willen rekken. Omdat hij een gelovige man. En denkend van, ze komt er bovenop. Gewoon tegen beter weten in. Ze overleed en hij was op. Want hij heeft ook, behalve dat hij dan werkte, heeft hij fulltime voor haar gezorgd. Dat betekende gewoon om de 5 minuten omdraaien, om het doorliggen te voorkomen. En met een rietje water voeren enzovoort. Die man was voorkomen op en daarna vereenzaamd. Ik zat net op toneelschool. En als ik dan in de weekenden thuis kwam, was hij zo verdrietig dat hij heel veel moest huilen. En ik beschouwde dat als een vorm van chantage. Dat hij steeds meer aandacht wou van mij. Die ik niet kon geven. Mm-hmm. Omdat ik zelf ook niet lekker in mijn vel zat. Door die hele toestand. Uiteindelijk werd hij ziek. En hij kon beter worden. Maar hij heeft gewoon dat proces dwars gezeten.
En hoe is dat dan afgelopen? Is hij eruit gestapt?
Of ja. Ja. En nou, dat verhaal was.
Charlie, jij hebt ook iets vragends in je ogen. Wat is
het? Nee, maar dan is het natuurlijk jouw eerste reactie op dat stuk. Komt dan vanuit iets diepers, wat jij eerst helemaal niet.
Daar was ik helemaal niet bewust van.
Nee, daar was je helemaal niet bewust van.
Ik vond het een kutstuk. Ik zei, ik vind het een kutstuk. En dat had direct te maken met dat, maar dat wist ik niet.
Hebben jullie, Charlie, over dit soort dingen? Bedoel, je acteert, je ziet je vader gaat Ajo doen, maar er is iets in hem waardoor hij zich er tegen verzet. Praat je daar dan over met elkaar?
Nou, in dit geval niet, maar ik ken het verhaal natuurlijk van zijn vader, ken ik wel. Maar dat toen zo direct, toen jij aan het repeteren was, hebben we elkaar nauwelijks gezien. Dus ik wist natuurlijk, achteraf heb je me wel.
Toen ik 65 werd in Spanje, herinner je nog dat mijn zusje, dat ze met z'n allen bij elkaar waren.
Ja.
En dat mijn zusje toen een soort van levensverhaal vertelde.
Ja.
Waarbij dit ook min of meer verteld werd allemaal.
Ja.
En dat toen Minges ongelooflijk begon te huilen.
Ja.
Mm-hmm. Dus ja.
Ook een dochter, wel, hè, voor alle duidelijkheid.
Zoon.
Ja, het is best lastig uit elkaar te houden allemaal.
Ja.
Ja. Maar daar zaten jullie met elkaar?
Ja. En toen vertelde mijn zusje van Hans dit en Hans dat. En toen begon Minges heel erg te huilen. En toen zei hij, ik vind het zo verdrietig allemaal.
Ja. Maar het grappige is dat als je jong bent. Dus want ik kende dit verhaal wel al toen ik denk tiener was of zo. En dan gaat het over je vader die zijn ouders is verloren. Dan is dat zoiets. Dat is zo ver weg. Dan
abstract.
Denk je, het is abstract. Het gaat over een volwassen man die zijn ouders verliest. Ja, dat gebeurt. Dat overkomt iedereen. Mm-hmm. Maar als je dan zelf op die leeftijd bent, zoals Minges toen 20 was. En van jouw zusje hoorde. Het perspectief vanuit het zusje, hoe dat is gegaan. Dan ga je het opeens met je eigen ogen. Kan je dat voorstellen? En dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk heel raar, omdat je dan denkt, oh, maar dat zou precies zo zijn als ik nu op dit moment in één keer mijn vader zou verliezen. Dat
maar
is
het rare was, Frank, dat ik dat ook weer. Ik had het ook weggestopt. En toen tijdens de repetities, we waren 2 of 3 weken aan het repeteren, toen kwam er een scène waarin iemand mij gaat uitleggen hoe je zelfmoord moet plegen op mijn verzoek. Mm-hmm. En toen ging ik plotseling helemaal onderuit. Pas op dat moment wist ik van.
Ik zit hier mijn vader te zijn.
Dat is mijn verzet geweest tegen dit hele stuk.
Ja, ja, ja.
En toen wist ik ook van. Hier moet ik dus gewoon. Ik moet iedere avond in volle overtuiging waarmaken voor een zaal vol met mensen. Dat deze man ervan overtuigd is dat hij dood moet.
Ja.
En, nou, dat,
ja, zoals ik zei, je zat daar je vader te zijn, terwijl je je zo lang had verzet tegen wat hij wilde.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe jij dan vervolgens weer naar Charlie kijkt. En dat wil ik even inleiden door een stukje te laten horen uit Noir.
Ja.
We hebben een fragment waarin jij cello speelt. We hebben een stuk waarin je zingt. Wat zullen we het eerst laten horen? Jij mag kiezen, Charlie.
Doe maar cello, vind ik iets... Oh, ik vind het allebei doodeng. Ik weet geen idee hoe het gaat, maar doe maar. Doe maar cello.
We gaan op zoek naar dat cello-stuk. U luistert naar Kunststof en wij hebben vanavond de gast Hans en Charlie Chan Tagelet. Vader en dochter Charlie op de cello. Een geluid dat Hans jaren en jaren terug, pak een beet een kwart eeuw terug, zo'n beetje schat ik, in ieder geval 20 jaar terug, in Huizen Tagelet al hoorde klinken. En hoe was dat toen?
Die cello? Ja.
Je bent helemaal beduust. Gaat het?
Ik denk dat je als... dat je nu... Er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je...
gaat het, Hans? Oh, is Charlie anders even je armen om hem heen?
Ja, dan wordt het alleen maar erger waarschijnlijk. Ja. Daar ga ik ook zo mee.
Oké.
Nee, dat als je bijvoorbeeld, als ik kijk naar mijn jeugd, of als ik bijvoorbeeld kijk wat voor opvoeding heb je gehad, of als ik bedenk van hoe zie jij je vader, of hoe was je vader toen je jong was, dat zijn van die vragen. En ik denk dat bijvoorbeeld ook nu aan de hand van hoe was dat om die cello toen te horen? Er zijn dingen, zoveel vanzelfsprekend. Je bevraagt je natuurlijk niet elke dag, elk moment van de dag af. Oh, wat ben ik nu aan het doen? Of het gaat gewoon zoals het gaat.
Ja.
En dan kan je nu ja, dan kan je terugkijken en dan denk je, oh, dat was eigenlijk best bijzonder.
Ja, goed,
of,
dat was God. De Charlie die ja, die toch door moeder Esther werd voorgeschreven.
Ja, het was een hele harde strijd.
Nou, ga je spelen.
Ik wou heel vaak niet studeren.
Ja, toch?
Nee, ja, het wou ik inderdaad helemaal niet.
Het was gewoon tot huilens toe, hè? Het was echt van, en nu ga je studeren. Nee, ik wil niet en zo. En dan, ja, je doet het toch. En dan huilend cello spelen.
Oh ja,
gewoon
dat is grap,
elke dag 5 minuten op zijn minst cello spelen. Dat was Esther. Ja,
en als je dan dat nu dit ook hoort, dan ja, mag je toch wel zeggen dat het enigszins lonend is geweest?
Totaal. Het is het meest bijzondere wat ik heb meegekregen vanuit mijn opvoeding, denk ik.
Wat heb je zeg met dit instrument dan?
Het is iets wat van jou is. Het, je hebt niemand anders nodig. Zeker in het vak van met kunst of met ja, in acteren, waarin het gewoon heel onzeker is. Is het iets wat heel waardevol is, omdat het niemand je dat van jou kan afpakken. Op het moment dat ik ook geen werk heb, kan ik mij volledig storten op het cello spelen. Of nog steeds het cello les nemen.
En in het stuk zelf ook, hè? In Noir, dat stuk dat in 2047 speelt. En ja, waarin het onder andere gaat over de vraag, hoe is het om een relatie te hebben met een robot die teleurgesteld reageert als hij perfect is, maar toch wordt verlaten. Hè?
Ja.
In zo'n stuk heb je verhoudingen met acteurs. En als dat per se niet wil die avond, of even minder loopt, dan is er altijd nog die cello die jij kunt omarmen en waar jij individueel jouw ding mee kan doen.
Ja. Ja, dat is iets wat altijd blijft of zo. En het is ook op een bepaalde manier kan het heel meditatief werken of zo. Als je afleiding nodig hebt of zo. Het is gewoon een betere vorm dan tv kijken.
En waarom noem je hem een man? Waarom is een cello een man voor jou? Een robuuste man?
Nou, iemand zei laatst, het is, oh, nu ben ik het vergeten. En dat vond ik echt een hele goede uitspraak. Dat het eigenlijk een man is in een vrouwenlichaam. Wat ik eigenlijk wel een hele mooie uitdrukking vond.
Ja, de omdat vormen, ja.
De vorm is heel vrouwelijk. En eigenlijk is het ook heel, het geluid is heel mooi, zacht en warm. Maar het heeft wel de voor mij de
power.
De power. En nou ja, vrouw heeft ook power. Maar de soort van de de, stevig,
stoer,
de stevigheid
stoer,
ja, en de ja, spieren die een man ook kan hebben.
Ja, ja.
Een soort gespierde vrouw is het eigenlijk.
En Hans, die piano waar jij op bent gaan spelen voor die cd, hè, met Jan van der Eerten. Wat voor verhouding heb jij met dat instrument? Je zei er net al iets over, van ach, kan het eigenlijk niet?
Ja, ik kan het ook helemaal niet. Mijn verhouding ermee is dat elke keer als ik een piano zie, dan moet ik er achter gaan zitten.
Mm-hmm.
En dan ga ik erop spelen. Maar ik kan het helemaal niet. Ik speel trompet eigenlijk.
Ja, maar voor alle duidelijkheid, er ligt nu een cd. Daarop speel jij piano. Ik wil geen ik wil geen misverstand in de wereld helpen, maar dat ja, zijn gewoon de feiten.
Nou ja, het is eigenlijk Jan van Eert, mijn bevriende collega, die iedere keer tegen mij zegt, ja, jij speelt zo op zo'n manier piano. Dat kan niemand.
Zal ik hem citeren?
Ja.
Hans kan heel goed piano spelen. En tegelijkertijd doet hij maar wat. Hij weet echt niet wat hij speelt. Maakt dus akkoorden die verder niemand anders speelt. Voor deze plaat heb ik gewoon opnameapparaat bij zijn piano gezet. En hij heeft iets van 1,5 uur ingespeeld. Ik heb daar elektronische muziek bij gemaakt. En Hans gebruikt soms ook nog tekst in de nummers.
Ja.
Klaar.
Ja.
Ja, dat is het. Ja, dat is ook de reden waarom je dat hebt gedaan, toch?
Omdat wat voor tekst overigens?
Veel van Hendrik Nicolaas Werkman. Ken je die?
Leg eens uit.
Een schilder. Van een kunstenaarscollectief, dat heette De Ploeg. Dat waren schilders in Groningen die tussen de twee wereldoorlogen in een soort stijl beoefenden die uniek was.
Als je dat wil zien, moet je naar het Groningen Museum gaan, want in het oude gedeelte van het museum hangt een grote collectie, De Ploeg.
Precies. En deze Hendrik Nicolaas Werkman was van oorsprong drukker.
Mm-hmm.
Die er ook bij schilderen. Maar in zijn druksels, zijn drukwerken, gebruikte hij veel tekstfragmenten, letters en zo. Ik heb heel veel van zijn teksten daarvan gebruikt. Het zijn een beetje dada-achtige, hele grappige teksten.
We gaan een stukje van die cd laten horen. Ik weet niet precies of dat ook gepaard gaat met die Werkman-teksten. Maar dit is in ieder geval Hans Dagelet speelt. Charlie, je voelt hem natuurlijk al lang aankomen. Charlie Dagelet,
geen idee.
Hoe beluister jij dit?
Ik kan hier wel heel objectief naar luisteren.
Echt waar?
Ja,
Je vader op een piano met Franse teksten erbij en je kunt er objectief naar luisteren, echt?
Ja, ik kan dit wel horen, ja. Ja, is dat gek?
Nou, ik vond het zo mooi dat Hans, toen hij naar jou luisterde, absoluut niet in staat was tot objectiviteit en zelfs niet tot het uitbrengen van een woord. En daarom vind ik het contrast zo mooi.
Ja, ik weet niet. Ja, dit is ook een heel ander soort muziek.
Zeker.
Nee, ik vind het heel interessant om te horen wat zij daarvan maken. Nou ja, wat ik net al zei, doet me een beetje denken aan Sakamoto. Het heeft wel iets. Het is meer sferische muziek dan dat het een hele duidelijke verhaallijn is. Maar het is ook niets nieuws. Ik hoor Hans natuurlijk heel vaak pingelen.
Mm-hmm. Is dat in dat eigen kamertje van hem? Hij heeft een.
Nee, dat is dan in de studio van mijn moeder.
Ah ja. Ja.
Van Esther.
Ja. Hoe werkt dat dan tussen jullie onderling? Dus jij bent met die cello bezig. Daarvan zei Esther, doe dat nou. Hans speelt piano. Maakt er iets heel kleins van. Stelt niet veel voor. Maar hij doet het ondertussen wel. En wat is dan Esther daartussen? Is dat cement? Hoe zouden jullie dat kwalificeren? Zij heeft daar op de een of andere manier ook een hand in.
Alles. Kan ik dat zeggen?
Nou, ik denk soms dat de hele boel amper denkbaar zou zijn zonder.
Er zijn ook een hoop dingen die gaan helemaal langs elkaar heen. Zoals Esther haar eigen projecten doet.
Oh,
ik ben er wel
steeds bij. Ja.
Ik doe mijn eigen projecten. Esther is er ook wel steeds bij. Die heeft dan zijdelings allemaal dingen erover te zeggen. Esther vraagt aan mij ook dingen over haar projecten.
En doe eens een project van haar, Hans, om maar even voor de luisteraars een beetje te plaatsen.
Ze is nu bezig met Vivaldi Code Rood, bijvoorbeeld. En dan vertelt ze over de teksten die Co van der Bos voor haar schrijft. En dan vertelt ze over de botsingen die ze dan heeft met Co van der Bos. Die zegt dan tegen haar, ja, maar jij bent zo ouderwets. Want jij wilt een soort psychologie erin en zo.
Over Vivaldi.
Over Vivaldi. Terwijl hij schrijft volkomen absurde, abstracte teksten, als het ware. Waar je van allerlei dingen mee kan uithalen.
En dat is een samenwerkingsproject tussen hen twee?
Ja,
over
en dan heb ik daar weer commentaar op. Zeg, ja, maar die abstracte dingen, daar kan je toch heel veel mee doen? Ja, maar zegt ze, nou ja, zo gaat dat.
Maar hoe moeten we dit gezin nou begrijpen? Want het is voor jullie natuurlijk allemaal gesneden koek. Maar alle leden zijn met geweldige projecten in de weer. Doen soms dingen samen, maar meestal ook weer niet. Hans, hoe leg je dit uit? Hoe gaan wij die club snappen?
Ik weet niet. Het is gewoon één grote beweging. Alles speelt door elkaar heen ook. Het is vaak ook heel chaotisch. Die is bezig met dat en die is bezig met dat. En onderwijl praten we erover. Het is never a dull moment. Mm. Dat is het eigenlijk. Het is gewoon,
maar ik heb ook niet het idee dat het heel anders is dan. Nou ja, misschien is dat heel naïef. Maar bij een doktersfamilie of een familie waar allemaal advocaten zijn, dan gaat het ook niet altijd daarover, maar wel af en toe. Oh, heb jij nog een
Het verschil
nieuwe
is natuurlijk dat wij als in het publiek voortdurend overal zien opduiken. Met eigen individuele invullingen van alles en nog wat. Maar soms ook weer een beetje met elkaar. Of heel veel met elkaar. En dat je dan denkt als buitenstaander, wat moet dat een wonderlijke kluwe zijn aan bijvoorbeeld een kersttafel?
Dat is het ook wel. Het is een wonderlijke kluwe. Precies wat je zegt. Maar de dingen die we afzonderlijk doen, Die gaan ook behoorlijk gewoon langs elkaar heen of zo. Die is niet dat we elkaar helemaal, dat we ingrijpen in mekaars dingen of zo. Helemaal niet. Nee. Esther bijvoorbeeld, die heeft helemaal geen kaas gegeten van die elektronica die ik maak of zo. Die heeft dan iets van, ja, nou, ik hoor toch liever akoestische muziek of zo. Maar uiteindelijk vindt ze het dan wel, omdat ze het vaker hoort, hoort ze wel van, ja, nee, het is wel iets.
Ja.
Of zo. Terwijl ze niet echt helemaal van dat het haar ding is of zo.
Zeggen jullie eerlijk, Charlie, tegen elkaar van, dit vind ik niks.
Ja, volgens mij wel.
Ja. Esther vraagt heel vaak van stukken, klassieke stukken, zo het vierde van. Zeg ik, nou, voor mij mag een deel 3 eruit of zo. Nou ja, dan moet je over klassieke muziek, is dat heel moeilijk te zeggen.
Ja.
Dat kan
gooi dat adagio maar weg.
Waarom dan? Ik zeg, nou, ik vind die doorwerking gewoon ongelooflijk saai. En Je komt er zaken met je thema en dan een langzaam stuk. Oké, maar dan in deel 3 wordt zo uitgeweid. Mag voor mij helemaal eruit.
Doe jij dat ook, Charlie? Gewoon patboom zeggen?
Ja, volgens mij wel.
En doet Esther ook bij mij, hoor.
Ja.
Met dingen. Zo'n toneelvoorstelling. Ze zegt, nou, dan moet je eruit halen. Dat is helemaal niks.
Ja, ik denk dat we misschien nogal veel directer zijn dan naar anderen toe.
Ja.
We hebben totaal geen...
Vind je je vader een aardigere man geworden?
Een aardigere man?
Ja, vind je hem bijvoorbeeld een aardigere man geworden? In de loop van de... Je maakt hem nou 31 jaar mee. Is hij leuker geworden?
Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen.
Vindt Hans Dagelet zichzelf aardiger geworden?
Ja.
Laten we eens bij het begin beginnen dan. Wat was er minder aardig vroeger?
Dat ik wel heel erg in mezelf zat. Heel, heel opgesloten in mezelf. Dat ik nu wel meer geduld heb en aandacht voor anderen. Dat ik beter moet... kijken en luisteren voordat ik zelf allemaal dingen ga beweren en zeggen.
Esther heeft jou op een dag door elkaar gerammeld. En gezegd, ja. En nou in therapie.
Ja.
Waarom?
Ik was heel erg kwaad.
Op?
Op van alles. Ik denk dat het wel te maken heeft met die dingen die ik net verteld heb. En zo.
Die vader die dood viel.
Ja, dat. En
de moeder die eerder was overleden.
En katholieke opvoeding en zo, daar zat ik wel mee, hoor.
Maar dan ben jij een hele... intelligente man die ook nog eens in een domein van de kunst actief is... waar het voortdurend gaat over dat soort dingen. Hoe kan het dan eigenlijk dat je jaren en jaren daaromheen leeft of langs leeft?
Ja, maar dat is met artiesten zo. Moet je, Picasso was een onuitstaanbare man... die heel verschrikkelijke manier met vrouwen omging, bijvoorbeeld. Het zegt allemaal niks over je kunstenaarschap. Van, of je sympathiek of moeilijk bent. Of,
Nee, maar wel dat je misschien iets snapt van wie je bent. Of
nee,
je
helemaal niet.
Ook niet?
Nee, want volgens mij zijn er ongelooflijk veel acteurs... die waanzinnig goed spelen. Hele goede karakters kunnen neerzetten. Heel goed naar andere mensen kunnen kijken. Maar die geen ene reet van zichzelf snappen.
Dat wou je zeggen, Charlie.
Nou ja, dat inderdaad ook waar is. Maar dat het tegelijkertijd ook... de tijd, zeg maar, als ik jou hoor over de tijd voordat jij eerst leerde kennen, dan heb ik het over acteren waar je toen speelde bij Bouw en dat zo'n andere tijd was van toneelspelen met in de hippie tijd met dronken op het toneel kunnen staan en
ja, die tijd
feesten,
was natuurlijk heel anders.
Dat gebeurt eigenlijk nu bijna helemaal niet meer. Is dat je eigenlijk continu soort op een ander soort niveau aan het toneels maken of kunst maken was dan dat je het nu doet.
Ja, maar dat zit in de tijd. De tijd was heel anders. Iedereen
precies,
was
dat bedoel
anders.
Ik. Ja, nee, maar dat heeft denk ik ook wel mee te maken. Dat,
ja, maar er is wel een bepaald rijpingsproces gekomen. Je wordt ouder en je gaat minder... Je gaat toch beter... Je hebt heel veel dingen meegemaakt. Je hebt ervaring. Je weet... Je kan situaties beter inschatten. Je hebt ook meer geduld om te luisteren. Je hebt ook meer het vermogen om dingen waarvan je denkt van... nou, ik weet niet, die schuif je gewoon gelijk opzij.
Maar Hans, sorry dat ik je onderbreek, maar wat heeft je dan in staat gesteld om minder vaak woedend te zijn? Wat ontdek je als je met jezelf in gesprek gaat over je leven... waardoor die kwaadheid op een gegeven moment vermindert? Wat is als het ware de wissel die omgaat dan?
Ja, je leert jezelf beter kennen.
Dus die woede die ging over dingen... betrekken kleine dingen, maar eigenlijk helemaal niet over de oorzaak van de woede zelf?
Nee, dat klopt. Je reageert dingen af op een ander. Uiteindelijk blijken die dingen niks om het lijf te hebben. Het gaat helemaal niet om die dingen. Het gaat om dingen die veel dieper zitten.
Die oude wonden van
jezelf.
Toen.
Ja.
Heb jij wel eens gedacht...
Ik moet ontzettend naar de wc.
Nou, Charlie, joh, ga je gang, Hans. We praten. We hebben 7 minuten, ik zie je zo wel weer terug. Charlie, heb jij wel eens gedacht van... Hey, daar moet ik nog eens goed naar kijken. Hoe zit dat in mijn leven? Wat wil
in mijn
ik
eigen leven?
Ja? Want jij maakt een veel minder bezorgde indruk.
Ja, maar ik heb natuurlijk een heel ander soort opvoeding gehad dan Hans heeft gehad. En bij ons thuis werd echt wel heel veel besproken. En dat kwam met name door mijn moeder. Ik denk ook dat dat voor Hans de... wat jij net voorlas over dat Esther zei... nou, nu niet verder, je moet nu in therapie, anders ga ik bij je weg. Mm-hmm. Dat het bij hem een soort turning point is geweest van... oh, ik moet nu iets aan deze diepliggende frustratie gaan doen... want anders dan verlies ik wat ik op dit moment in mijn leven heb. Dat mijn moeder in dit geval natuurlijk heel belangrijk is geweest. Ja, ja. Maar waardoor wij thuis, ik en mijn broertjes... wel altijd, ja, dus altijd op een hele open manier alles besproken. Of dingen die we moeilijk vonden. Of niet dat we alles aan elkaar zeggen de hele tijd. Maar...
En hoe is dat bij jou thuis? Je hebt een dochter.
Zoon.
En nog maar een paar jaar, dacht ik. Hè?
4 jaar.
Ja, ja. En jouw man, wat doet hij?
Die is kunstenaar.
Ja. Ja. En is hij een Esther? Is hij een Hans?
Ik heb mij vanavond, ik kom net van het kerstdiner... nog door iemand laten vertellen dat door zijn stiefzusje... dat voor haar in één keer dingen op haar plek vielen... omdat ze vond dat mijn vader op Job leek. Dus
jouw Job is ook voor een deel eigenlijk jouw vader. Althans, het lijkt op je vader.
Ik geloof het wel. Ik heb het mij al van meerdere kanten hoor ik dat regelmatig. Waaronder vanavond dus nog.
Ja. En wat is er dan zo aantrekkelijk aan je vader? En aan Job? Hij komt nu weer binnen.
De speelsheid en de verwondering die zij allebei hebben. Ze kunnen allebei dingen als een kind... kunnen zij verwonderd zijn over dingen.
Ja, en Hans kan bijvoorbeeld heel graag nog even... struikelend over zijn eigen voeten zogenaamd een restaurant binnenvallen. Hè?
Ja, bijvoorbeeld dat...
Heb je daar nog steeds lol in zoiets?
Ik vind het heel leuk om andere mensen aan het lachen te maken. Ja. Dat vind ik heel leuk.
Dat is toch...
Dat is heel flauw, maar... Ik zie andere mensen heel graag lachen, ja.
Ja. Je zei... Nee, Esther die zei tegen de redactie van Kunststof... wij zijn ons er allebei van bewust... dat je op deze leeftijd je lijf en je geest gezond moet houden... en vooral je seksleven ook... Dat is nodig.
Oké, nu ga ik even naar de wc.
Waarom is dat nodig, Hans? Maar dingen mogen toch gewoon gaan zoals ze gaan? Dingen mogen toch veranderen door de
Absoluut. Ik spreek toch ook... Nee, wat dan?
Nou, omdat de ouder worden, dat je zou zeggen... dat brengt ook de aanvaarding met zich mee. Dat je niet alleen je geest, maar ook je lichaam verandert. Dat je een heel ander temperament krijgt. Je zei er net zelf eigenlijk al iets over.
Is het zo? Ja. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee.
Hoe zie jij dat bij jezelf dan?
Dat verandert?
Ja. In hoeverre zie je een andere man in de spiegel?
Nou, ik weet niet of ik echt een andere man... In wezen zie ik dezelfde man wel in de spiegel.
Omdat...
Alleen, ja, ik merk wel gewoon dat ik... ik heb heel lang gedacht dat ik nog Wimbledon zou kunnen winnen. Maar dat zit er gewoon niet in.
Ja.
Dat. Maar er komen weer andere dingen voor in de plaats. Ik leg de lat heel hoog de hele tijd.
Maar Esther dus ook, hè? Dus daarom citeer ik dat
Esther
ook.
Esther legt de lat ook heel hoog.
Waarom moet dat allemaal zo? Je kan ook zeggen, nou ja...
Dat zijn gewoon dromen die je hebt. En je wil je dromen najagen. Je gaat niet berusten in dingen of zo. Komt iets anders weer voor in de plaats, wat je dan wil. Mm-hmm. Het dingen willen doen, dat blijft gewoon. Het zit in je aard.
Ja. Maar mogen jullie ook oud worden van jezelf? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja.
Of moet dat kind al maar blijven en dat lijf maximaal blijven enzovoort?
Nee. Het is helemaal geen geforceerd gedoe van jong blijven of zo. Helemaal niet.
Hoe zie jij je vader wel ouder worden, Charlie? Waar merk je het wel aan? Kind, oké, maar toch?
Ja, dan in het uiterlijk natuurlijk. Dat is eigenlijk het enige. En hij is iets sneller moe bij tennis.
Hij zei net nog dat hij eigenlijk tot voor kort Wimbledon wilde winnen.
Tot voor kort, ja. Dat hebben we opgegeven, hoor. Inmiddels.
En wat gaan jullie nou nog samen doen? Wat zou je samen willen doen, Charlie, met hem als het kon?
Ik zou het wel te gek vinden om echt met Hans... tegenover Hans samen te spelen, acteren.
Ja, dat zou ik ook heel leuk vinden, ja. Dat zou ik te gek vinden.
En wat voor soort ding? Wat voor soort...
Nou, mag voor mij best een heel heftig drama zijn of zo. Mag ook voor mij een komedie zijn.
Ik denk eerder dat zou ik wel...
Kijk, gaan we weer even met de meetlat van Esther, hè, Charlie. Die zegt, ja, Charlie moet zelf gaan schrijven. Misschien wel een eigen toneelgezelschap beginnen.
God, ja, oké. Okay. Ja, wellicht, misschien. Er zijn heel veel dingen die ik zou willen doen.
Spreken af dat als dat stuk er komt, waarin jullie samen staan, dat jullie opnieuw met z'n tweetjes te gast zijn, oké? Okay?
Ja, de mogelijkheden zijn oneindig. Hè?
Wat ga je op de tegel zetten? Wat gaan jullie op de tegel zetten?
Op de tegel?
Ik vertel ondertussen nog even. Ja, hier is
daar hebben
de
we
tegel.
Dan. De mogelijkheden zijn oneindig.
Naar achter, VPRO's marathoninterview. Atze de Vries is de interviewer van dienst met Neerlandicus Geert Bulens. En Bulens werkte 10 jaar aan een vuistdik boek over de jaren 60. Verschijnt begin 2018. We zitten in het staartje van kunststof. En Hans Dagelet noteert zijn wijsheid. Die luidt...
De mogelijkheden zijn oneindig.
Van wat? Van wat? In het leven?
Ja. Ook voor jou, Frank.
Ook voor mij. Ja. Zelfs voor mij.
Op een gegeven ogenblik weet ik veel waar jij zit.
Charlie, jij?
Moet je voorstellen.
Ik denk dat voor mij zou het meer zijn als ik dan ook... nu ik hier toch met mijn vader zit... dat je nooit moet ophouden met... dat zit eigenlijk wel in de verlenging. En nooit moet blijven... nooit stoppen met fantaseren eigenlijk.
Nooit stoppen met fantaseren. Nee. Dat is de wijsheid.
Dank u, meneer en mevrouw Dagelet. Dit was aflevering 4154. Noteert u alvast even dat kunststof vanaf maandag 1 januari een half uur later begint. Vanaf 7:30 tot 8:30 op Radio 1. Wij zijn er morgen weer. Ja, wij zijn er morgen weer met acteur Marcel Hensema. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTR Radio 1.
Het jaar van Janneke de Bijl en Howard Kompel. De Bijl won dit jaar Kameretten. En Kompel trok het land door met zijn voorstelling Lulverhalen.
De piemel is super kwetsbaar. Hij hangt daar maar een beetje aan de buitenkant voorzichtig te doen. Maar daar praten we nooit over.
Samen met bijzondere gasten blikken zij 3 uur lang terug op hun 2017. Woensdagavond tussen 8 en 11 in Het Jaar van Janneke de Bijl en Howard Kompel.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Betaalt u ook nog te veel voor uw zorgverzekering? Wilt u in alle ziekenhuizen terecht kunnen? En vindt u een uitstekende service vanzelfsprekend? Ga dan naar promovendum.nl. Voor iedereen die een echt lage zorgpremie wil.
Als Roald zijn ogen sluit, ziet hij zijn oude huis. En ruikt hij de bloemen in de tuin. Maar als hij zijn ogen opent, is daar de tijdelijke opvang waar hij al jaren woont. Miljoenen vluchtelingen verlangen naar hun thuis. ZOA laat hen niet in de steek. Help mee op zoa.nl/heimwee.
U heeft nog 6 dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen.
Samen met Herman Koch uitbuiken van de oliebollen? Je kan het met bol.com. Want met het Kobo Plus e-book abonnement plof je neer met Herman Koch, Loes den Hollander en alle andere schrijvers van de 100.000 beschikbare boeken. Lees nu de eerste 30 dagen gratis op je smartphone, tablet of Kobo e-reader. En blijf lekker verder lezen voor maar €9,99 per maand. Ga naar bol.com/KoboPlus.
Ook een culinaire droomreis maken? U kunt het met de Green Card van American Express. Want daarmee spaart u met alle uitgaven voor onvergetelijke reizen. En u krijgt hem nu het eerste jaar gratis. Ontdek alle voordelen en vraag hem snel aan op americanexpress.nl. En ga van naar
NPO Radio 1.